De schriftlezing voor vanmiddag is uit nummerie 6 en daarvan de versen 22 tot en met 27, waar het gaat over het opleggen van de priesterlijke zegen. En dat is ook in de naam van de drie enige God, over wie het belijden der kerk vanmiddag spreekt.
En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij de kinderen Israël zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zal zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen, en ik zal hen zegenen.
Vanuit het woord van God, gemeente, zoals dat zo even gelezen is uit nummerie 6, het slot, willen wij vanmiddag nadenken over wat de kerk van de reformatie beleidt in onze Heidelberger catechismus. En vanmiddag wordt dan onze aandacht gevraagd voor wat beleden wordt in zondag 8. Daar wordt teruggegrepen op de 12 artikelen, zoals die in zondag 7 zijn genoemd. En dan wordt gevraagd: hoe worden deze artikelen gedeeld? En het antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En er wordt verder gevraagd: aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord: omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Zozeer al ons denken, al ons verstand en begrip te boven gaat. En er is ook geen zaak die voor ons zozeer van belang en van betekenis is dan de drie eenheid van God. Ook reeds wanneer het gaat over de eenheid van God, dat Hij de ene God, de waarachtige, de eeuwige is, dan gaat het al ons begrip te boven. God is groot. Wij begrijpen hem niet. Want tegenwoordig meent men van alles van God te mogen zeggen en alle voorstellingen van God te mogen maken. En men keert het beeld om, keert het om. God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. En wij zijn vandaag bezig om een God te maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dan gaat God van de troon en dan komen wij op de troon te zitten. Maar dat is radicaal in strijd met wie de Heer werkelijk is. Ver boven ons verheven, oneindig ver. Zegt de Heer niet zelfs zoveel hoger: de hemel is boven de aarde. Moet u zich dat eens even indenken naar de voorstellingen van nu. Zoveel hoger zijn Gods wegen dan onze wegen. En zijn gedachten dan onze gedachten. En zegt de Heer het niet van zichzelf dat hij de hoge en de verhevene is die in eeuwigheid woont. En wiens naam heilig is. Dat hij bij niemand is te vergelijken. En dat er geen gelijkenis op hem is toe te passen. In het boek Job, dan wordt het ons wel op een heel sprekende wijze gezegd: zult gij de volmaaktheid Gods vinden? Zult gij de doorzoeking van God kennen? Zij de volmaaktheid van God is hoger dan de hemel en dieper dan de hel, langer dan de aarde, breder dan de zee. En als we werkelijk verstaan, iets van verstaan, wie God is, We hebben het gezongen met Psalm 89. Die is aan u gelijk. O Heer, o God der legerscharen, wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En welke vorsten ooit het aardrijk moogt bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? En wanneer we de eenheid van God al niet kunnen doorgronden, hoe zouden wij de drie-eenheid van God kunnen verstaan en begrijpen? Even kort iets van Augustinus. En in zijn tijd werd ook al nagedacht over dat machtig ingrijpende van de drie-eenheid van God. En Augustinus kon er ook niet mee klaarkomen in zijn denken. Toen kreeg hij een droom. En in die droom liep hij langs het strand van de zee. En er was een klein jochie. En dat jochie dat was bezig om een kuil te graven. En hij liep met zijn emmertje heen en weer om water te scheppen uit de zee. En dat in die kuil te gooien die hij gegraven had. En toen zei Augustinus in zijn droom tegen dat jongetje: joh, maar wat ben je nou aan het doen? Hij zegt: nou, ik wil met mijn emmertje, wil ik de zee, die wil ik droog halen en in die kuil brengen. En toen zei Augustinus: ja, maar joh, dat kun je nou wel proberen. Maar die zee is toch veel groter dan dat je dat ooit zal lukken. En toen kreeg in die droom Augustinus van dat jochie een antwoord wat voor hem heel leerrijk was. Zo min als ik met mijn kleine emmertje die grote zee kan leegscheppen en in deze kuil kan brengen, zo min zal het u ooit gelukken om de drie-eenheid van God te kunnen begrijpen. En de drie-eenheid van God, gemeente, is ook niet om te begrijpen, maar is om te aanbidden en is om te geloven. Het gaat vanmiddag over de drie-eenheid van God. En dat in het vervolg van de voorgaande zondag, waarin gesproken is over het geloof. En het geloof dat noodzakelijk is om zalig te worden. Alleen het geloof, dat maakt ons zalig, namelijk in hem, in wie wij geloven. Het geloof is eigenlijk de middel. En je zou kunnen zeggen dat is de beker waarin de inhoud van het geloof ons wordt aangereikt. En belangrijker dan zelfs een gouden beker is de inhoud van die beker. En dan gaat het ook om de inhoud van die beker des geloofs. En dan wordt gevraagd, naar aanleiding van de 12 artikelen, hoe worden die 12 artikelen nou gedeeld? En dan wordt daarop het antwoord gegeven in drie delen. Van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, en van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus om die drie enige God gaat het. Hij is de inhoud van het geloof waardoor we behouden worden. En merkt u dan hoe de catechismus erover spreekt? En dan wordt niet maar gezegd, het gaat over God de Vader en over God de Zoon en over God de Heilige Geest. Alsof het over drie personen zonder meer zou gaan en daar allerlei gedachten over naar voren gebracht zouden moeten worden. Het gaat erom wie die drie enige God is in de praktijk. En wie hij is voor zijn volk en voor zijn kerk. Wie hij is naar zijn rijke openbaring als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan gaat het om God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We zijn er helemaal bij betrokken. Wie die drie enige God is. En waarom gelooft gij nou in die drie-eenheid? Waarom noemt gij nou drie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan zegt het beleiden der kerk het heel eenvoudig. Niet omdat wij het begrijpen, niet omdat wij het kunnen beredeneren. Maar omdat de drie enige God het zelf heeft gezegd. Omdat de drie enige God zich zo aan ons in zijn woord heeft bekendgemaakt dat deze drie personen de waarachtige, de eeuwige en de enige God zijn. God heeft het in zijn woord geopenbaard. En misschien de jongens en meisjes van de catechisatie, ik weet niet of jullie over dat moeilijke onderwerp, dat je daar wat verder over doordenkt op de catechisatie, het hoort wel hoor. En dan wordt gevraagd in de Bijbel, waar staat het dan in de Bijbel? En dat God een drie-enig God is, dat er in God een meervoud is van personen in de ene God. Zouden jullie het wat kunnen invullen? Ook al in het Oude Testament. In het Oude Testament daar staat heel duidelijk de eenheid van God voorop. Tegenover de dienst van de afgoden bij de heidenvolken. Dat Israël geroepen wordt om de Heere uw God is enig, één God. En toch in het Oude Testament ook de drie eenheid. Je kunt denken aan de wijze waarop God over zichzelf in het meervoud spreekt. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laat ons nederdalen en al daar hun spraak verwarren. Je kunt denken aan schriftplaatsen uit het Oude Testament waarin sprake is van een onderscheiding in God. In het boek van de Psalmen. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Een onderscheiding van twee personen die als God worden aangesproken. Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Schriftplaatsen ook in het Oude Testament, waarin de drie personen als het ware in heel duidelijk verband worden genoemd. De geest des Heren, de derde persoon, is op mij, zegt de Messias, de tweede persoon. Omdat de Heere, omdat de Vader mij gezalfd heeft. Maar dan wordt gezegd, ja, in het Oude Testament is het wat spoorzamelijk. En nog niet zo duidelijk. Maar wat in het Oude Testament in beginsel al, als in de knop, ons wordt bekendgemaakt, dat is in het Nieuwe Testament ten volle opengebloeid. En och, het valt niet moeilijk om uit het Nieuwe Testament plaatsen aan te wijzen waarin God zich als de drie enige heeft geopenbaard. Denk aan de aankondiging van Christus' geboorte. De Allerhoogste zal u overschaduwen. De Heilige Geest zal over u komen en het Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Denk aan het gelijktijdig optreden van de drie personen bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. De Zoon die wordt gedoopt. De Vader die vanuit de open hemel spreekt en de Heilige Geest die neerdaalt. En om u nog een duidelijk schriftwoord uit het Nieuwe Testament te noemen, de opdracht gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in die ene naam, maar dan van de drie personen, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Heel de schriftgemeente getuigt ons van Gods drie eenheid. Dan willen we vanmiddag het niet zoeken in de veelheid van schriftbewijzen. Maar we willen het zoeken in één schriftplaats. En dan niet uit het Nieuwe Testament, wanneer het ten volle is opengebloeid. Maar we willen dat doen in vanuit het Oude Testament. En dan vanuit wat we gelezen hebben in nummer 6. Waar het gaat over het opleggen van de priesterlijke zegen. Die bekende zegen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Een zegen die nog aan de nieuwtestamentische gemeente wordt meegegeven. S'morgens is het menigmaal vooral de zegen uit het Nieuwe Testament van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Maar dat eerste uit het Oude Testament, dat is niet minder de zegen van de drie-enige God. Ik hoop dat u dat er ook altijd weer in hoort en dat u de heerlijkheid van de drie-enige naam ook daarin onderkent. Het is nog niet zo moeilijk. Tot drie keer toe wordt de Heere naam gewijzigd. De Heere, de Heere, de Heere. En als u erop let wat dan daarvan gezegd wordt, hij behoede en hij zegene u, dan onderkent u daar toch in het werk van God de Vader. En hij zij u genadig. Herkent u daarin niet het werk van God de Zoon? En hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij geeft u vrede. Herkent u daarin niet het werk van de Heilige Geest? Het gaat in deze oud-testamentische zegen heel duidelijk dat de Heere als de ene Heere, de Yahweh, God van het verbond, dat hij zijn drie enige naam aan het verbondsvolk oplegt. En dat zou je eigenlijk in het Hebreeuws, en dan komt dat nog rijker en nog heerlijker openbaar. Dan is het telkens weer die drie enige naam, de naam van Yahweh, Yahweh, Yahweh. En dat is als het ware de stam en dan daaromheen dan de zegeningen met steeds meer letters in het Hebreeuws. En dan is dat als het ware een uitbreiding dat je de vorm krijgt van die gouden kandelaar, weet u wel. Waar die in de tempel stond en die het licht verspreidde dat altijd moest schijnen vanuit het heiligdom. De rijkdom en de volheid van de zevenarmige kandelaar. De zevenvoudige volheid van de drie-enige God. En als u dan ook nog denkt dat die zegen bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden. En als je daar de driemaal herhaalde Herennaam afneemt, hou je 12 woorden over. En waarom 12? Dat is toch heel duidelijk naar de 12 stammen van het volk van Israël. Het is de drie enige verbondsheer Jehovah die in deze woorden zijn zegen toezegt aan zijn gemeente. Toen onder Israël en nu van vandaag. Allereerst God de Vader en onze schepping. Ja, in die zegen wordt gesproken over die, in die zegen wordt gesproken van de eerste keer dat de Herennaam genoemd wordt van zegenen en behoeden. En wat heeft dat niet met, nu met de schepping? Ofwel, dat heeft alles met de schepping te maken, gemeente. Want alleen die God die hemel en aarde geschapen heeft en die nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid alle dingen onderhoudt en regeert. Die machtige God, in wie alle dingen hun oorsprong vinden. Die alleen kan toch maar zegenen en behoeden. En van hem wordt gezegd en dat hij zegent, de Heere zegene u. Wat is dat nou zegenen? Wel, als het gaat over zegenen, dan zijn wij vaak geneigd om onderscheid te maken tussen mensen die het goed gaat in deze wereld en mensen die het bepaald niet goed gaat in deze wereld. En naar onze oppervlakkige mening, dan zijn we de eersten en dat zijn de gezegenden. En de anderen, dat zijn degenen die de zegen van de Heere missen. En dan zijn we bezig om het begrip zegen van de Heer, om dat gelijk te stellen met zaken als geluk hebben, voorspoed hebben, dat het wel met ons gaat. Nou, dat is nou juist de inhoud van het Bijbelse begrip zegenen niet. Om de inhoud van dat Bijbelse begrip zegenen goed te verstaan, gemeente, dan kunnen we wellicht het beste denken aan het tegenovergestelde van de zegen. En dat is de vloek van de Heere. En dan kan het heel goed zijn dat je alles hebt wat je begeert. Dat je niet anders dan voorspoed hebt op voorspoed en alle dingen je meelopen in deze wereld. Terwijl op dat alles de vloek van de Heere rust. In die zin dat het je geen waarachtig geluk brengt. Dat het je innerlijk nog arm en leeg laat. Wat je dan ook bezit. En die vloek van God, die rust nu van nature op ons alle leven. Nee, eens toen God ons schiep in de staande rechtheid, en toen was die vloek er niet. Toen mochten wij de zegen van de Heere ervaren. En wat was toen de zegen van de Heere? Dat was niet die mooie tuin waarin we mochten wonen, maar dat is dat we daar bij de Vader mochten wonen. Dat wij kinderen van de Vader mochten zijn. En dat God onze Vader was. Hem recht te kennen. Hem lief te hebben. Met hem in eeuwige zaligheid te leven. Om hem te loven en te prijzen. Dat was toch de inhoud en de zin van ons leven. En die zegen die toen ons deel was. Die is door onze zonde verloren gegaan. En daar is de vloek voor in de plaats gekomen. En weet u wat de vloek van de Heere is? Dat is eigenlijk de granaat van de Heere. En die kan inslaan. En waardoor de meest wezenlijke verhoudingen verbroken worden. En de meest erge rampen worden aangericht. En door de zonde. Dat is de vloek die in ons leven gekomen is. En die wij verdiend hebben. Vanwege de zonde. En nu zegt de Heere hier. Als de God van het verbond. Dat hij wil zegenen. Dat hij die vloek wil opheffen. En dat hij in zijn zegen, in zijn gunst ons weer doen delen. Hij de Heere, de Yahweh, die roept, die verkiest. En die zo verkiest. Dat hij in het volk, waar in het midden waarvan hij woont, dat hij dat volk zegent. En wat is dan die zegen van de Heere? Nee, dan zijn het niet de zegeningen van de Heere. Dat kunnen hooguit de toonbeelden van Gods zegen zijn. Maar de zegen van de Heere, dat is de Heere zelf. Psalm 16 zegt het, trouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, mijn deel, mijn bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Nee, niet de erfenis, maar gij die doet erven. Gij kunt mijn ziel vervoeren. En wat is dan die zegen van die God? Wel, gemeente, dat is dat we in deze wereld waarin de vloek tastbaar en zichtbaar is vanwege de zonde. En dat we mogen weten, op grond van zijn spreken, dat we een Vader in de hemel hebben.
op wie wij te midden van alle vloeksituaties die hier ons deel zijn, in zijn zegen mogen delen. En dat geeft zo'n geweldige troost, gemeente, als het gaat over de dingen van dit leven. En wat hebben we dan nodig om dat ook heel eenvoudig te nemen? Ons dagelijks eten en ons dagelijks drinken. Wat heeft de Heer Jezus er ook alweer van gezegd? In dat machtig rijke hoofdstuk van het onderwijs in het Koninkrijk der Hemelen. Dat we ons niet bezorgd zullen maken wat we zullen eten en wat we zullen drinken en waarmee we ons zullen kleden. Hij heeft ons gewezen op die Vader van wie het getuigd wordt. Dat de vogelen die hebben geen voorraadschuren, maar de hemelse Vader die zorgt voor ze. En gaat u dan die vogels niet ver te boven. En de leliën op het veld die spinnen niet. Die maken zich geen zorgen over hun kleding. En ze zijn met het schoonste kleed bekleed. En waarom u dan zorgen maken, als u een Vader hebt, die voor u vaderlijk zorgt en in zijn gunst u doet delen. En als hij dat doet voor het natuurlijke leven, dacht u dat hij dat dan niet zou doen voor het geestelijk leven? Dat we een Vader mogen hebben in hem, dat is de zegen. En van die God wordt nu niet alleen gezegd dat hij zegent, maar de Heere zegene u en hij behoede u. En dat is iets wat er altijd ook bij elkaar hoort. God een hulp en een schild. Een hulp positief om je te helpen, om je te geven wat je nodig hebt, maar ook een schild om van je af te houden wat je schade doet. En nu is God niet alleen een God die zegent, maar hij is het ook die behoedt en die bewaart tegen alles wat door de vloek en vanuit de vloek ons bedreigt en ons te gronden kan richten. Ken je toch het reislied van Gods vaderlijke bewaring? En laat dat niet alleen gelden als we op reis gaan, als we een verre reis maken, maar op onze levensreis. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar is mijn hulp? Van die bergen, nee. Van die God die boven de bergen woont. Die woont boven de bergen van zijn heiligheid. En van zijn openbaring in zijn verbond. In het midden van zijn volk. Hij is de bewaarder Israëls die nooit slaapt. En die nooit sluimert. En hij is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Betekent dan dat er geen gevaren zijn? O, zeker wel. Maar de Heere is erbij. De Heere was met Noach. En toen hij daar rondzwierf in de ark op de golven van de zonvloed. De Heere was met het volk van Israël in Egypte toen ze door het vuur verteerd dreigden te worden. Maar het verteerde niet. En de Heere was bij Daniël in de leeuwenkuil. En bij de vrienden in de vurige oven. De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen. En wil dat zeggen dat dan ons beproevingen worden bespaard en dat het altijd zo gaat dat we ongeschonden eruit komen? Nee. Die Vader die kan ons ook beproeven als zijn kinderen, om ons daardoor te leren, te onderwijzen. En daardoor nog nader aan zich te doen verbonden zijn. En het is die Vader, van wie de kerk des Heren het straks mag gaan beleiden. En van dat hij het is. En alle dingen komen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toe. En ik mag weten dat hij mijn Vader is, om Christus wil. Die mij met alle nooddruft naar lichaam en ziel wil verzorgen als zijn lieve kinderen en zijn erfgenamen. En dat hij ook zo zijn vaderzorg over ons leven wil doen gaan. God de Vader en onze schepping. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is het eerste. En dan dat tweede van God de Zoon en onze verlossing. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. Gaat over het aangezicht van de Heere. En als het gaat over iemands aangezicht, dan is dat niet iemand op een verre afstand, die kun je niet in het gezicht kijken. Maar als de Heere zijn aangezicht doet lichten, dan wil dat zeggen, die God die komt heel nabij. Die God die komt naar je toe, zodat je hem in het gezicht mag zien. En wat voor gezicht vertoont die God dan? Je kunt aan iemands uitdrukking op het gezicht wel zien hoe of zijn gestemdheid is ten aanzien van je. Iemand die je niet welgezind is, die kan je heel nors aankijken en boos aankijken. En iemand kan ook zelfs zijn aangezicht van je afkeren. En hier staat dat God zijn aangezicht doet lichten. Niet een boos aangezicht. Niet een verbergend aangezicht, maar zijn vriendelijk aangezicht. En hoe komt dat nu, dat wij van Gods vriendelijk aangezicht mogen spreken? Dat Gods aangezicht niet is een aangezicht van wolken en van donkerheid en van ons afkeert. Wel, dat is nu door het werk van de Heer Jezus Christus. Want die priester, of die zegen, die moest door de priester gegeven worden. Alleen een priester kon dat geven. En die priester moest eerst het offer hebben gebracht. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Om Gods toornig aangezicht tot een vriendelijk aangezicht te doen worden. Zo even hebben we gesproken over de vloek die eigenlijk door God wordt omgekeerd in een zegen. En hoe komt dat? Hoe kan dat? Door het werk van de Heer Jezus. Die in het leven van zijn volk, in het leven van mensen is ingegaan. Die hun er één is geworden. En die in die mens zijn, in dat vlees en bloed. Die daarin onze zonden, en niet alleen onze zonden, maar ook de toorn van God tegen de zonde op zich genomen heeft. En die gedurende de ganse tijd van zijn leven op aarde, de toorn van God tegen de zonde heeft gedragen. De vloek van God. En onder die toorn en onder die vloek van God, dan wordt het leven uiteengerukt. En dan wordt hem alles ontnomen. En in het verdere verloop van het leven van de Heer Jezus hier op aarde, dan zien we dat op een ontzettende wijze gebeuren. Het volk keert zich van hem af. De leidslieden keren zich tegen hem. Zijn vrienden verlaten hem. En zelfs zijn vader verbergt zijn aangezicht in de duisternis van Golgotha. Het ontzettende van de vloek, de verberging van Gods aangezicht. Nergens is het ingrijpende van Gods vloek tegen de zonde en van Gods toorn tegen de zonde zichtbaar geworden dan aan het kruis van Golgotha. Maar ook nergens is het lichten van Gods aangezicht heerlijker openbaar geworden dan in datzelfde kruis van Golgotha. In hetgeen dat de Heer Jezus volbracht heeft. Dan gaat naar die donkerheid. Dan gaat het zonlicht op. En meer dan het zonlicht in de natuur, Dan is het het lichten van Gods aangezicht die in het offer van zijn zoon volkomen genoegdoening heeft gedaan. De genade is verworven. En dan moet u niet denken dat de Heer Jezus God bewogen heeft, de Vader, om genadig te zijn. Want de Vader was in zichzelf bewogen. Hij heeft zijn zoon daartoe gegeven. Maar wat heeft de zoon dan gedaan door zijn offer? Hij heeft de rechtsgrond voor Gods genade gelegd. Doordat niet tegen het recht van God in genade wordt bewezen, maar in volkomen harmonie met het recht. Genade voor zondaren. Dat God zijn vriendelijk aangezicht tot hen wenden kan in genade en in ontferming. Die genade is door de Heer Jezus verworven. En voor die genade is geen zondaar te groot. Geen ongerechtigheid te erg. En geen afstand te ver. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. De genade die hij verworven heeft. Genade. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. De genade. Niet alleen tot vergeving, maar ook tot vernieuwing. De genade van God in de strijd van het leven. De genade van God die ons bijblijft tot het einde toe. Genade voor genade uit zijn volheid. En het is op grond van zijn offer dat God het waar maakt van de Zoon in het lichten van zijn aangezicht. Hij is van God gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. God de Zoon en onze verlossing. En dan het derde. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Denkt u aan dat derde gedeelte van die hoge priestelijke zegen. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Eerst is over het lichten van Gods aangezicht gesproken. Hier wordt over het verheffen van Gods aangezicht gesproken. Het is niet hetzelfde. Maar er is onderscheid in. Lichten, dat is datgene wat van Gods aangezicht uitstraalt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar dat de Heere zijn aangezicht verheft. Dat betekent dat de Heere zijn aangezicht opheft naar iemand. Heel direct en heel nabij. Je leest dat in de geschiedenis als Jozef in Egypte zijn broers ontmoet. Dan is hij uiteindelijk al die broers vriendelijk gezind. Maar als Benjamin er komt, die broer die een bijzondere plaats heeft in zijn leven, dan licht hij zijn aangezicht op bij het zien van Benjamin. Dat lichten van Gods aangezicht, dat is dat de Heere nog dichter naar ons toe komt. Dat de Heere ons nog meer nabij komt. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. En wat is dan de vrucht van die arbeid? Dat is de vrede. En hij geeft u vrede. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest completeert. De Heilige Geest gaat van de Vader en van de Zoon uit. En hij leidt tot de Vader. En hij leidt tot de Zoon. Of ik moet zeggen, hij leidt tot de Zoon. En zo leidt hij ons tot de Vader. Hij is die ons dat heil van de Zoon en het heil van de Vader wil doen kennen, wil doen zien, wil doen verheerlijken. Maar dan die het ook naar ons toebrengt. En in zijn vrede ons doet delen. Weet u wat de Heilige Geest doet om Die vrede, dat is een machtig iets hoor. Is niet onder woorden te brengen. Maar wat die Heilige Geest doet. Die Heilige Geest, ja, die gaat je allereerst ontdekken aan de onvrede van je hart. En dat je buiten dat heil van Yahweh, van de drie enige God, dat er geen werkelijke vrede voor je is. Dat je leven dan stuk is, gebroken is. Rust nog vrede wordt gewonden om mijn zonden in mijn brullen de ganse dag. En de Heilige Geest ontdekt ons aan de oorzaak van die onvrede. Hij doet ons dat beleiden. Maar dan gaat die Heilige Geest, die gaat ook verder. En die wil ons de Heer Jezus doen zien. Die de vloek heeft gedragen. En die het oordeel heeft ondergaan. Omdat de Vader ons in zijn vrede zou doen delen. En de Vader wil dat bevestigen door de Heilige Geest. Die gaat met onze geest getuigen dat we kinderen God zijn. En dan komt daar die vrede. Die vrede in het hart. Ja, die niet te verklaren is. Die alleen maar zalig te ervaren en te beleven is. Het is goed! Want vrede in de Bijbelse zin, dat is niet maar een kwestie van niet meer in oorlog. Geen vijanden meer. Maar de verhoudingen zijn hersteld. Het is weer zoals het wezen moet. In de verhouding met God. Maar dan ook in de verhoudingen naar alle kanten. Dan komt het goed. Dan is het goed. Dan maakt God het goed. De vrede. De vrede met God de Vader in zijn gemeenschap. Door Jezus Christus. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die ons mag en kan en wil doen roemen in de hoop der heerlijkheid. Die ons is voorgesteld. Maar niet alleen dat, zegt Paulus. En denk dan eens aan Romeinen 5. Niet alleen roemen in de hoop der heerlijkheid, maar ook in roemen in de verdrukking. Want de Heilige Geest die leert het ons nadat die goddelijke opvoedkunde, die goddelijke pedagogie, de verdrukking die werkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat door de Heilige Geest de liefde van God in het hart is uitgestort. En dan kunnen we soms weer ver van de vrede verwijderd zijn. Door allerlei omstandigheden. Maar de Heilige Geest die wil ons telkens weer terugleiden naar die bron. Die vrede. Die vrede met God. De vrede in de verdrukking. De vrede. Ook met onze vijanden. Naar zijn opdracht. Naar hoe de Heer Jezus met zijn vijanden is omgegaan. In het midden van een wereld vol van vijandschap tegen wat uit de drie enige God en wat van Christus is. Aan de Heilige Geest voort zijn herscheppend werk te doen. Voor zijn kerk, maar ook voor zijn wereld. En dat het ook zal zijn, niet alleen de wederbaring van Gods kerk en de vernieuwing van Gods kerk, maar ook dat de wereld wedergeboren zal worden. Dat de eeuwige vrede verkregen zal worden. De Heere zegen u, de Vader, hij zegen en hij behoede u, de Zoon. Hij doet Gods aangezicht in gunst over u lichten en hij geeft u zijn genade. En de Heilige Geest, hij doet Gods heerlijkheid en Gods aangezicht over u lichten. En hij geeft u zijn vrede. Zo zult gij mijn naam aan Israël opleggen. En wanneer God zo zijn naam aan Israël heeft opgelegd. En wij mogen als nieuwtestamentische gemeente weten van de openbaring van die Heere naam onder het oude verbond. Zo'n machtige, zo'n heerlijke wijze onder het nieuwe verbond. Wat is het dan geweldig. Wat die God aan zijn gemeente meegeeft. Jongens en meisjes. Heel bijzonder ook jullie. En waarom zou ik nou vanmiddag jullie heel bijzonder noemen? Nou, moet je eens even nadenken. Wij belijden met de kerk de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat Hij zich alzo in zijn woord heeft geopenbaard. Maar als je dat boekje leest van Vaucelius, kort begrip, en gevraagd wordt waarom God de drie enige genoemd wordt, dan wordt er nog iets bijgezegd. Niet alleen omdat God zich zo in zijn woord heeft geopenbaard, maar wat is er in jouw leven gebeurd? Wanneer is dat bij jou speciaal genoemd? Nee, je kon het nog niet horen toen het gebeurde. Maar je hebt het wel gehoord als een ander kind werd gedoopt. Dat het daarbij klonk. De naam van de drie enige God. Ik doop je. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. En wat heeft de drie enige God jou toen geweldig veel beloofd, meegegeven. Weet je dat je Vader, de Vader in de hemel toen beloofd heeft. Dat Hij jou tot zijn kind en erfgenaam aanneemt. Een eeuwig verbond, niet een eeuwig genadeverbond, maar een eeuwig verbond van zijn genade met je opricht. En dat Hij daarom van alle goed je wil verzorgen. En alle kwaad van je wil weren. Of dat jou ten beste wil keren. Dat is de Vader die dat betuigd en verzegeld heeft. En de Zoon, wat Hij gedaan heeft, de Heer Jezus, dat Hij je wast in zijn bloed van al je zonden. En niet alleen op een afstand je wast, maar dat Hij je ook bij Hem wil doen behoren in zijn, de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, opdat je van al je zonden bevrijd, rechtvaardig voor God gerekend wordt. De belofte van de Heer Jezus. En dan de belofte van de Heilige Geest. En die belofte van de Heilige Geest is even anders in de bewoordingen dan van de Vader en de Zoon. Bij de Heilige Geest wordt niet gezegd dat Hij jou deelachtig maakt, maar dat Hij jou wil deelachtig maakt. Wat de Vader en de Zoon je hebben toegezegd. Dat Hij dat in je hart en in je leven wil uitwerken. En dat Hij daarom je dat heil wil deelachtig doen worden. Opdat je van al je zonden bevrijdt. En door Hem vernieuwd. Niet alleen hier bij de gemeente mag behoren. Maar eens onder de gemeente der uitverkorenen. Straks voor Gods gericht gesteld zult worden. Jongens en meisjes, denken jullie er toch aan. En ouders, hou het toch uw kinderen voor. De drie enige God, wat Hij gezegd en gesproken heeft toen de kinderen het nog niet konden horen. En die God die het toen gezegd heeft. Hij wil het u in de opvoeding laten zeggen tegen uw kinderen. En elke keer als u in de kerk komt, dan roept die drie enige God zijn naam weer over u uit en herinnert u eraan. En behoort u nu tot de gezegenden? Kent u die drie enige God? Dat staat er toch ook in het doopsformulier. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. En wat is dan dat andere deel dat erbij behoort? Dat God zijn naam aan ons heeft bekendgemaakt, aan ons heeft opgelegd, dat wij die naam aanroepen. Dat wij, die God, die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zullen aanhangen, betrouwen, liefhebben. En niet maar een beetje, maar helemaal. Met al je krachten, met heel je ziel, met al wat aan en in je is. En dat je de wereld, die van God niet wil weten, dat je die verlaat. En je al de natuur die tegen God ingaat, dat je die doodt. En dat je in een nieuw godzalig leven, dat je zo je door de Heere zult laten leiden. Hebben wij dat verstaan? Staat ons leven in dat teken van die wederzijdse verbondenheid? Of is het zo dat wij, ja, wel door God gezegenden zijn, maar dat we ons niet als gezegenden van de Heere gedragen? Dat we het niet van de Vader verwachten, die zegent en behoedt, maar dat we zelf wel voor de kost zullen zorgen. En dat we ons niet laten reinigen door het bloed van de Heer Jezus, omdat we onze ongerechtigheden niet kwijt willen en liever zelf over onze zonden en ons zondig leven beschikken. En dat we niet door de Heilige Geest ons laten leiden, maar dat we de duivel leidsman van ons leven laten zijn. O, als we zo de zegen van God miskennen, wat is het dan erg om onder die drie enige naam, om dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Niet omdat er voor ons geen behoud en geen zaligheid was, maar omdat wij het niet geacht hebben en het niet gezocht hebben. Laat die naam, zo heilig, groot en goed, dan ook u dierbaar mogen zijn. En pleit om die naam. En weet dat daar nu alles in besloten ligt, wat u nodig hebt, voor tijd en voor eeuwigheid. Want dat is de zegen toch? Dat is ook de enige troost. Dat je bij de drie enige God mag behoren. Door Jezus Christus gekocht en betaald. Door de Vader bewaard en door de Heilige Geest verzegeld. En van harte willig en bereid gemaakt om Hem te dienen. Dan mogen we als antwoord op die oplegging van de zegen, de naam van de drie enige God, dan mogen we het zeggen: deze God, Hij is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe. En niet alleen tot de dood toe. Maar ook zelfs in de dood. Door de dood heen. Zal Hij ons geleiden. Om eeuwig in zijn genade. En in zijn vrede te mogen delen. Amen.